Met het einde van het politieke jaar in zicht is het tijd om de balans op te maken. Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers?
Hij is zeker niet knock-out geslagen, maar de afsplitsing heeft wel echt hem een knauw bezorgd. Kunnen de wallen nog zwarter en dieper worden? En het antwoord was de week daarop altijd weer ja.
Ja, want wie kunnen we nou precies allemaal noemen? Caroline van der Plas, Guidi Markesoer, Jimmy Dijk, Ronald Koeman. Ik ga het allemaal bespreken met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, we nemen dit op maandag 6 juli. Dat betekent dat Den Haag voor zijn lange reces staat, het zomerreces. En dat is ook een mooi moment voor ons om even terug te blikken. Want het voelt toch ook een beetje als het einde van een politiek jaar. Is het dat eigenlijk ook?
Nou, er is nog een zomerbol van de Eerste Kamer. En aanstaande vrijdag nog een laatste ministerraad.
Beruchte knalvijf.
Dus in die zin is het bijna het einde van het jaar. Afgelopen donderdag was al een feest in Nieuwsport tot de late uurtjes. Dus dat markeert voor mij altijd wel de afsluiting van het politieke jaar.
Ja, en dat is misschien ook wel een mooi moment voor ons om eventjes terug te blikken op het vooral afgelopen half jaar. Want sindsdien zit het kabinet er. En we doen dat eventjes op een hyper-originele manier, namelijk door toch eventjes de winnaars en de verliezers ervan onder de loep te nemen. Ik heb twee winnaars en één verliezer en jij hebt twee verliezers en één winnaar. Wat is de nette manier om dit te doen? Wil je beginnen bij een winnaar of bij een verliezer?
Begin jij maar positief. Jij hebt meer winnaars. Laten we dat maar doen.
Mijn winnaar die ik als eerste heb genoteerd is voorzitter van de Tweede Kamer, Tom van Kampen.
Ja, dat vind ik wel een goede keus.
Er is best wel veel om te doen geweest om zijn aanstelling. Veel waren natuurlijk ook gewoon tevreden met de vorige voorzitter die we hadden. Ook wel redelijk omstreden. Maar ik vind dat hij redelijk geruisloos heeft opgenomen. Het is een beetje zoals na het WK voetbal is nu bezig. Als je het niet hoeft te hebben over de scheidsrechter, dan heeft hij een goede wedstrijd gefloten. En het gaat opvallend weinig over hem. En dat vind ik een goed teken.
Dat is het zeker ook. Ook omdat... hoe doe je dat als je kamervoorzitter wordt, net nadat er een heel omstreden kamervoorzitter is geweest? Martin Bosma was zijn voorganger. Van de week werd het portret onthuld van Bosma in de wandelgangen. Achter de plenaire zaal in de Kamer hangt een portret van iedereen die kamervoorzitter is geweest. En die van Bosma werd onthuld. En ook daarin, alleen al in die galerij aan portretten, zie je dat Bosma uit de toon valt. Want hij heeft voor een zwart-wit beeld gekozen met alleen een Nederlands vlagje op zijn revers dat in kleur is, terwijl alle andere portretten volledig in kleur zijn. Nou, ik ben heel benieuwd als Van Kampen klaar is wat voor portret hij kiest. Maar ik denk dat dat toch meer in lijn is met al die andere portretten die je ziet. Omdat in die zin Van Kampen de rust daadwerkelijk, niet alleen in de plenaire zaal, maar ook daarbuiten echt probeert te herstellen. Hij is niet helemaal echt een puinruimer, want Bosma heeft dat ook al deels gedaan na al het gedoe met Vera Bergkamp en Khadija Ariep, de onrust in de Kamerorganisatie. Maar als je even puur naar de zaal kijkt, dan heb ik het idee dat Van Kampen toch wel redelijk in de vingers heeft als het ware. Terwijl zo superveel ervaring hij ook weer niet had voor hij begon. Maar het hem toch goed afgaat in die zin.
En in de afgelopen jaren was het ook altijd een hobby van politici om soms even ruzie te maken met de voorzitter. Dat het dan toch voelde alsof ze werden benadeeld. Ik heb het gevoel dat ook minder gebeurt. Wordt hij door Kamerleden gewaardeerd?
Ja, enorm. Je merkt wel echt dat veel mensen het prettig debatteren vinden onder hem. Aan het begin was er wel wat kritiek dat hij toch soms moeite had niet te veel te marchanderen, om maar even in een voetbalterm te blijven. Maar dat hij dan het bijvoorbeeld zeker de partijen op uiterst rechts die ook al snel gaan klagen over een behandeling door de voorzitter.
Schwalbe.
Dat hij ze te veel ruimte gaf als het ware. Met Van der Plas heeft hij bijvoorbeeld daar een aanvaring over gehad. Je ziet dat hij nu daar wat meer bedreven in is geraakt. En ook dat hij wel het respect van de Kamerleden heeft voor wat hij doet en hoe hij het doet. En uiteindelijk doe je deze functie, heb je die alleen maar bij gratie van de rest van je collega's. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk voor hem.
Oké, tijd voor een verliezer. Jij mag hem aftrappen.
Ja, als je dan toch kijkt naar afgelopen half jaar. Ja, Geert Wilders is dan toch echt wel een verliezer. Hij is zeker niet knock-out geslagen, maar de afsplitsing onder leiding van Gidi Markussauer heeft wel echt hem een knauw bezorgd en maakt hem voor mij echt een verliezer van dit eerste half jaar. Ik denk ook dat er politiek wel echt een gevolg is dat de macht van Jesse Klaver bijvoorbeeld gegroeid is, omdat hij nu formeel natuurlijk in zetelaantal de oppositieleider is. Eén zeteltje verschil, Paul heeft er 20, Wilders heeft er 19. En mij valt echt op dat Wilders bijvoorbeeld in de debatten over Loosdrecht, zoals die zijn geweest, gewoon ja, als het ware ja, overschreeuwd wordt of minder zichtbaar is door de andere stemmen op rechts. Er is zoveel keuze aan die kant van het politieke spectrum dat Wilders allang niet meer altijd de grappigste, de origineelste, de scherpste, meest gevatte politicus is. Je ziet dat Mona Keizer vaak haar punten goed weet te maken en een debat soms ook even weet te kantelen of het moment in een debat heeft. Maar ook natuurlijk Gidi Markussauer, die toch probeert, aanvankelijk probeerde om met een constructievere houding zich te onderscheiden. Na de ophef van Markussauer over zijn uitspraak over geweldsgebruik is dat wel even wat minder geworden. Maar dan heb je alsnog bijvoorbeeld Lidewij de Vos, die ja, het met Forum echt heel goed heeft gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. En die ja, het extreme juk dat op Forum lag onder Thierry Baudet heeft afgeschud. Tenminste in het beeld. Want het antisemitisme en alle radicale opvattingen, dat is er nog steeds bij Forum. Maar de Vos die loopt daar als het ware iets makkelijker omheen. Ja, en je ziet dat Wilders tot nu toe daar niet echt tussen komt. Aan de andere kant heb ik ook wel eens idee, dat heeft hij eerder gedaan toen hij in de hoek zat waar de klappen vielen. Houdt hij zich gewoon gedijst? Weet hij ook dat er voorlopig geen verkiezingen of geen Tweede Kamerverkiezingen aan zitten te komen? Dus dat hij ook niet zoveel baat heeft nu bij heel uitgebreide profilering. Want mensen weten toch wel wie Geert Wilders is en waar hij voor staat.
Ja.
Dat hoeft hij niemand meer te vertellen. Dus hij heeft nu ook niet zoveel te winnen bij heel veel aandacht of heel erg in de picture staan. Wat natuurlijk voor al die andere geluiden op rechts wel heel relevant is. Dus vlak hem niet uit. Wilders wordt eigenlijk om de zoveel jaar wordt hij volledig afgeschreven. Maar dan weet hij toch altijd weer flink terug te komen. Nou, 2024 als bekendste voorbeeld.
Comeback
als
kid. Ja.
Als verkiezingsoverwinnaar of 2023. Maar dat voor nu, voor dit eerste half jaar, ja, met zeven mensen die je partijgedag zeggen, waaronder iemand als Hidde Heuting, die campagneleider is geweest van de PVV, die werd gezien als een heel groot talent. Ja, dat doet toch wel pijn en maakt hem tot een verliezer.
Ja, ja, er zijn winnaars en verliezers aan de rechterkant. Want een van de winnaars die ik hier heb staan is inderdaad Lidewij de Vos.
Ja.
Die toch aan de rechterkant het, hoe zou ik het zeggen, politiek echt een dominante partij voelen.
Zeker.
Ik heb niet zo heel veel gezien in de Nederlandse politiek dat er een transparante campagnestrategie is die werkt. En zij hebben inderdaad Lidewij de Vos gewoon naar voren geschoven om ervoor te zorgen dat het narratief, bij gebrek aan een beter woord, over die partij verandert. En dat is gelukt. Iedereen heeft het weer over ze.
Ja.
Ze zijn gegroeid in de Kamer. Wanneer ze iets zeggen, luistert iedereen en reageert iedereen er weer op.
Ja, en vooral dat laatste aspect, dat iedereen er weer op reageert, is echt anders. Ja. Baudet werd genegeerd. De Vos werd aan het begin ook echt genegeerd. Maar nu zie je dat Kamerleden ook vanuit de coalitiepartijen echt de strijd met de Vos aangaan. Haar proberen te bestrijden op de woorden die ze gebruikt. En je ziet dat de Vos dan ook wel eens klem komt te zitten. Er is natuurlijk het debat na Loosdrecht als het ware, waarin de Vos eigenlijk vanuit iedereen tikken op haar neus kreeg. Ook omdat ze gewoon wel echt door een schandalige ondergrens zakte, waarin ze geen afstand durfde, wilde nemen van het meest radicale gedachtegoed van Forum voor Democratie. Ze hadden het over dat, ja, misschien als je opa dan Indonesisch was, dan mocht je misschien toch wel blijven als het over emigratie ging bijvoorbeeld. Nou, dat soort vage, maar toch zeer extreme uitspraken, die zijn er nog steeds bij Forum. Maar het duurde even voordat in de Tweede Kamer werd erkend dat, of de keuze werd gemaakt, of het nou erkenning is of niet, maar de keuze werd gemaakt in de Tweede Kamer door bijvoorbeeld de coalitiepartijen om haar ook echt te bestrijden op dat gedachtegoed. Omdat er toch in ieders achterhoofd zit, hoe meer je het over Forum hebt, hoe meer je ze aanvalt in de Tweede Kamer, des te groter de partij misschien wel kan groeien. Er zit wel één interessante kwestie bij Forum aan te komen. En dat is dat De Vos binnenkort met zwangerschapsverlof gaat.
Ah.
Ik ben heel benieuwd wie het dan over gaat nemen en welke toon die partij gaat zetten. Want je ziet dat, nou ja, het gedachtegoed van Forum is niet anders onder De Vos dan bij Baudet. Maar degene die het uitdraagt is anders. Maar stel, er komt weer een Baudet-achtig figuur terug om die kaart te trekken. Lopen de kiezers dan niet massaal weg omdat, nou ja, de inhoud dan ook bij het gekke plaatje past, wat nu niet het geval is.
En ze hebben bij Forum een redelijk heftig draaiende invalcarousel, geloof ik. Er is altijd wel iemand met verlof en wordt dan ingevallen en wachtgeld en weet ik
het
allemaal.
Ja, het is ook gewoon een effectief verdienmodel, maar De Vos is wel echt zwanger.
Ja,
ja.
Ja, ja. Heb je... Sorry. desalniettemin, wie zou je haar laten vervangen?
Nou, dat is maar net de kant waar die partij dus naartoe wil. Daarom ben ik vooral heel benieuwd op wie de keus daar gaat vallen. Je hebt maar goed, natuurlijk meer en minder mediagenieke types die je naar voren kan schuiven. Je hebt, en dan bijvoorbeeld minder mediageniek is bijvoorbeeld Pepijn van Houwelingen, maar wordt wel gewaardeerd in die fractie. Onbekender, maar in debatten in ieder geval wat beheerster is iemand als Peter van Duivenvoorde, maar die is betrekkelijk nieuw. Heel bekend, maar veel meer omstreden is bijvoorbeeld Gideon van Meijeren. Dus ja, dat zijn allemaal keuzes die fractie, die toch al een gesloten bolwerk is, zal moeten gaan maken. En ik denk dat ook veel zegt over de koers die Forum dan gaat varen.
Oké. Okay. Heb jij nog een verliezer?
Vond ik een lastige keus, die laatste verliezer. Maar ik denk toch Jesse Klaver. Die heeft te weinig...
Als verliezer?
Ja, ik vind te... Dat je echt ziet dat...
de koning dat voor de fusie.
dat zeker. Dus daarvoor kan je hem veel respect geven. Of waardering geven dat gelukt is. Maar politiek gezien, als ik kijk naar hoe het daar aan toe gaat in Den Haag, is hij nog niet de machtsfactor waarvan ze hoopten dat hij het, zou zijn. Waarvan hij zelf hoopte dat hij het zou worden. En dat maakt toch dat ik denk, dit is een minderheidskabinet waardoor het zo is dat de oppositie machtiger dan ooit is, ja, ten opzichte van de coalitie. Maar dan moet je daar wel munt uitslaan. En je ziet dat Klaver op allerlei manieren dingen probeert. En het een gaat ook wel goed. Hè? Het is niet een in die zin dat een verliezer niets goeds kan doen in deze categorie. Maar overal heeft hij denk ik nog niet de munt geslagen, of de munt eruit geslagen die hij had willen slaan. Het kan zijn dat eind augustus we op een heel andere manier hierover spreken, omdat dan misschien een grootse deal tussen pro en de coalitie is gesloten, waarvan we dat nu nog niet weten. Maar op dit moment denk ik toch, Klaver heeft geprobeerd verbondjes helemaal met Wilders aan toe te zoeken om een verenigde oppositie te vormen. Maar iedere keer lukte dat niet. Progressief Nederland wil heel graag dat, ja, zij de bijna onomstreden of de belangrijke partner zijn van het kabinet. Als het gaat om bijvoorbeeld stikstof natuurlijk. Maar ook als het gaat om die sociaal-economische hervormingen, willen ze het kabinet hun kant optrekken. Maar toch zie je heel
en
vaak...
En ook echt hun eigen smoel erop gooien.
Ja, ja. Precies. En dan eigenlijk laten zien aan de kiezer van... D66 probeerde het, maar dat lukt niet. Maar ons lukt het wel.
Ja, ja.
Alleen dat laatste stukje, dat mist nog. En in die zin wordt augustus een belangrijk moment. Maar je ziet dat door de manier hoe Klaver het spel speelt... bijvoorbeeld het feit dat de FNV volledig... gelijk geschakeld is met Progressief Nederland. Wat denk ik ook vanuit de FNV een opvallende keuze is. Want dat zorgt voor heel veel verzuring bij andere politieke partijen... die de vakbond daardoor minder serieus nemen. Wat de coalitie ook een beetje de kant juist de andere kant op kan duwen. En ik denk gewoon dat er vaak wordt gezegd dat... de coalitie nog heel erg zoekende is in dat minderheidskabinet... hoe je nou omgaat met elkaar en met de Tweede Kamer. Maar dat geldt ook heel erg voor de oppositie. En voor mij is Klaver daar in die zin ook de belichaming van. Van de ene keer hoge eisen stellen en eigenlijk niet mee willen doen... tot de andere keer akkoord erop geven, bijvoorbeeld bij stikstof. Maar dan dat wel op zo'n manier doen dat je alsnog... toch wel negatief voor het voetlicht komt. Door de eis te stellen dat aan het stikstofpakket niks, dat het niet slechter mocht worden. Dat dit de bare minimum was. Waarmee je eigenlijk ook andere gematigdere politieke partijen, bijvoorbeeld de ChristenUnie, tegen je in het harnas jaagt. En al snel dat verwijt van linkse arrogantie erop werd geplakt. Nou, daarvan denk ik, ja, het is een partij die dat hoort, dat is in die zin typisch, denk ik, voor een partij die zichzelf Progressief Nederland is gaan noemen. Die bedreven is in de politieke spelletjes, de slimheidjes en dat soort dingetjes. En continu bezig is met beeldvorming. Maar jezelf daarin ook wel eens kan verliezen. In die zin lijkt Pro misschien meer op D66 dan ze zelf zouden willen toegeven daarin.
Oef, dat zouden ze inderdaad niet willen toegeven. Ik heb nog een verliezer genoteerd. Jij hebt nog een winnaar. Misschien is het handig als we eindigen met een winnaar. Een beetje positief. Ik heb als verliezer iemand genoteerd over wie we het eigenlijk al heel lang niet meer hebben gehad. En dat is ook waarom ik hem heb genoteerd. Namelijk Vincent Karremans. Onze minister van Infrastructuur en Waterstaat. Waarvan ik het gevoel heb dat hij echt is weggepromoveerd. Tijdens de campagne nog eens besproken als eventuele toekomstige leider van de VVD. En ik heb heel erg het gevoel, maar dit is alleen maar een gevoel, dat op het moment dat Jezielkus minister van Defensie werd, en Brekelmans dus de fractieleider werd, dat Brekelmans heeft gezegd, ja, maar dan doe ik dit klusje. En dan gaat Vincent Karremans er straks met het bot er vandoor. En dus die hebben ze gewoon weggepromoveerd en dat is heel erg goed gelukt. Want je hoort helemaal nooit meer iets van hem.
Wat je hoort is negatief.
Precies. Ja, dat is, loopt zichzelf ook voor de voeten.
Ja.
Ja, dus ik
snap hem wel. Als originele keuze.
Als Karremans, ja, er was genoeg om uit te kiezen hoor. Ik vind dat er de afgelopen jaar heel veel verliezers zich hebben weten te onderscheiden in onkunde. maar ik dacht, laat ik Karremans kiezen. Want ik denk echt dat zijn politieke carrière en een verkeerde afslag heeft genomen. En misschien heeft hij dat zelf niet eens doorgehad.
Of hij het zelf heeft doorgehad is de vraag. INW, Infrastructuur en Waterstaat, was in Den Haag toch altijd wel een prettige portefeuille om te hebben. Veel lintjes knippen en
asfalt gieten.
Kan je een beetje zichtbaar zijn. Zeker als het om een groot project gaat. Maar de afgelopen jaren is dat echt veranderd. Omdat bij INW er heel grote tekorten zijn. Financieel wat voor grote problemen zorgt in Nederland. Dus in plaats van dat je lintjes aan het knippen bent, ben je voor heel veel zooi aan het opruimen. En mensen aan het teleurstellen omdat bruggen niet gefixt worden. Er heel veel werkzaamheden zijn aan de weg, aan het spoor. Dus mensen staan in de file, hebben te maken met uitval van treinen, et cetera, et cetera. En jij bent daarvoor de kop van Jut op dit moment.
Elke file is de schuld van Vincent.
Eigenlijk wel. zeker omdat je dus ziet dat het verhaal rondom INW een tekort van tientallen miljarden niet zomaar op te lossen is op korte termijn. En dus dat er keuzes moeten worden gemaakt. Welk project krijgt prioriteit, welke niet. Dat zorgt ook weer voor ruzie en frustratie. Dus eigenlijk is het een heel ondankbare klus. Terwijl hiervoor het ministerie van INW een prettige klus was om te doen. Maar dat is niet langer meer zo. En ik denk dat dat nu voor het eerst met onder Karremans echt tot uitbarsting is gekomen. En zelf probeert hij nog wel een soort positieve spin aan zijn post te geven door op fatbike jacht te gaan. En met een echt VVD-sausje daaroverheen dan de law and order minister proberen uit te hangen als het om de bestrijding van fatbike overlast gaat. Maar dat gaat ook tot frustratie leiden als je daarnaast al die werkzaamheden onderweg tegenkomt, wegafsluitingen, noem maar op. Dan krijg je het idee dat de minister eerder de verkeerde prioriteiten stelt en de echte problemen niet aanpakt. En dan gaat het ook tegen je werken.
Ja, en ondertussen doet zijn VVD-concurrent Ruben Brekelmans het eigenlijk gewoon best prima. Dus hij raakt ook steeds meer uit beeld naarmate dat zijn ster aan het reizen is. Oké, dat was Karremans. Jij mag afsluiten met een winnaar. Wie is de gelukkige?
Nou, gelukkig is deze winnaar zeker, want hij blijft toch eigenlijk altijd maar lachen wat er ook gebeurt met zijn kabinet. Ik denk dat premier Rob Jetten het afgelopen half jaar het zeker niet makkelijk heeft gehad. Maar tot nu toe er best prettig uit de wedstrijd komt. Zeker als het om hem persoonlijk gaat. Over zijn partij hebben we het een andere keer, zou ik willen zeggen. Ik denk dat D66 en ook het D66 smal deel in het kabinet het echt wel flinke tikken krijgt, maar dat Jetten daar redelijk van gevrijwaard is gebleven. En dat is knap om te doen als premier en als persoon.
Is hij een teflonlaag aan het ontwikkelen?
Maar ook een sleutel tot succes, want dat zagen we ook bij de VVD onder Mark Rutte. Dat eigenlijk Rutte immer populair bleef, in ieder geval op de momenten dat er gepiekt moest worden. Terwijl zijn eigen partij dat helemaal niet altijd meer was. Of dat er veel gedoe was rondom bewindspersonen die moesten aftreden. En bij Jetten zie je, begin je daar gelijkenissen in te zien. Ook wat ik zei, hij is eigenlijk altijd vrolijk en energiek.
Klinkt als,
ja. Maar dat was ook al een beetje de lijn die hij in de campagne natuurlijk had ingezet. Hè, met het kan wel, dat hele verhaal van positivisme. En de eerste maanden als premier had ik echt het idee dat hij zoekende was en overweldigd was. Ik heb een persconferentie zien geven dat ik dacht, kunnen de wallen nog zwarter en dieper worden? En het antwoord was de week daarop altijd weer ja. Maar de afgelopen tijd, ook omdat hij volgens mij nu wel een poedertje opkrijgt, valt dat toch weer mee. Maar weet hij toch wel allemaal naar zijn hand te zetten. Ik denk dat eigenlijk tot aan de rellen rondom Loosdrecht je echt het idee had van, oh, dit kabinet zit in de hoek waar de klappen vallen. Jetten komt er niet lekker uit, is onzichtbaar, lag in het ziekenhuis omdat hij door een kwal geprikt was. De hoeveelheid pech stapelde zich op, plus het verwijt dat hij onzichtbaar was. Maar de afgelopen weken zie je toch wel dat het verhaal rondom migratie wat gekenterd is, dat toch wel er meer erkenning is voor het feit dat er met de invoering van het Europees asiel- en migratiepact, plus de Nederlandse invulling daarvan, er wel strenge asielwetten zijn aangenomen. En dat er met stikstof ook een pakket nu ligt wat het zeer waarschijnlijk gaat halen. Je merkt echt dat na stikstof Jetten ook zelf opgelucht was. En ik denk dat zomaar ik denk toch een best moeilijk begin. Niet te vergeten dat eigenlijk die Iran-oorlog alle kabinetsplannen ook flink heeft doorkruist. Maar dat Jetten daar wel een soort omslag in weet te vinden. En in peilingen zie je dat zeker nog niet terug. Ik denk dat dat ook dus komt omdat D66 zelf er minder lekker in de wedstrijd zit. Maar Jetten als premier doet het best aardig.
Best aardig. Genoeg om een winnaar te zijn. En daarmee zijn we dan ook tot het einde gekomen van deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag, Victor.
Tot donderdag.